Vanavond gaan we met elkaar Johannes 3 lezen, Johannes 3 vers 14 tot en met 21. We zijn hier in het gesprek wat de Heer Jezus heeft met Nicodemus, waar de Heer Jezus aan Nicodemus uitlegt hoe je het Koninkrijk van God kunt zien, hoe je het Koninkrijk van God kunt binnengaan, kunt ervaren in je leven, Gods handelen in je leven. En de Heer Jezus maakt Nicodemus duidelijk dat je dat alleen kunt doen als je vanuit de geest geboren bent, door de wedergeboorte. Nicodemus die vraagt zich af, hoe kan iemand die oud is, opnieuw in de schoot van zijn moeder gaan, opnieuw geboren te worden? De Heer Jezus die legt hem dat uit. En dan komen we bij vers 14. Misschien vers 13 te beginnen. En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, omdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Tot zover dit stukje uit Johannes hoofdstuk 3. In het eerste gedeelte dan zegt de heer Jezus tegen Nicodemus, wat ik u net ook al vertelde, en dat staat bijvoorbeeld in het derde vers, of nee, het zesde vers, wat uit vlees geboren is, is vlees. En dan staat er, en wat uit de geest geboren is, is geest. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden, je moet de geest van God ontvangen. Maar, nou moet de Heer Jezus uitleggen wat wedergeboorte is, en hoe kan iemand wederom geboren als je niet weet dat er voor Pinksteren eerst Goede Vrijdag moet zijn. En dan het Paasfeest. En dan de Hemelvaart. En dan pas Pinksteren. Je kunt pas door de geest geboren worden als je eerst bij het kruis stilstaat. Dus ja, eigenlijk is het hier onmogelijk wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt. Nicodemus, je moet door de geest geboren worden. Maar dat kon op dat moment ook nog niet. Want voorafgaand moest eerst het kruis staan. Moest eerst de opstanding plaatsvinden. Dus nu zien we dat de Heer Jezus als het ware naar de basis gaat en zegt van ja, eerst het kruis, dan de opstanding, dan de hemelvaart en dan krijg je Pinksteren. Dat zijn, ja, Pinksteren is onmogelijk zonder Goede Vrijdag. Soms willen mensen wel Pinksterfeest vieren en die kennen Goede Vrijdag niet. Dat gaat niet. Eerst Goede Vrijdag. Nou, en daarom, ja, vraag je natuurlijk ook wel af van hoe kan de Jezus met Nicodemus spreken over het kruis? Terwijl het kruis er nog helemaal niet is. Terwijl het kruis pas 3 jaar later waarschijnlijk opgericht zou worden. Dus de Jezus die wil wel Nicodemus vertellen over dat kruis, maar op welke manier? En het is zo mooi dat de Jezus heel eenvoudig een oud-testamentisch voorbeeld aanhaalt. En het is zo mooi dat het kruis, ik weet wel dat dominee Malgo dat vroeger wel eens zei, het kruis was er al lang in het Oude Testament. Hij zei eens een keer, als je naar de tabernakel kijkt, Kunt u het nog herinneren, dat hij dat vroeger wel eens zei? Als je naar de tabernakel kijkt, dan zie je het brandofferaltaar, het wasvat, het reukofferaltaar en de ark. En net voor het reukofferaltaar zie je links de kandelaar en rechts de tafel van de toonbroden. Nou, als je dan van boven naar beneden kijkt, dan zie je precies een kruis. Al in de tabernakel. Want alles in de tabernakel heeft ook te maken met het offer wat gebracht wordt. En je kunt het kruis op vele manieren tegenkomen in het Oude Testament. Zo ook in die geschiedenis die we kunnen vinden in Numeri 21. En misschien is het toch wel goed om even die geschiedenis te lezen die de Heer Jezus dan aanhaalt vanuit het Oude Testament. In Numeri 21, daar heb je te maken met een van de zwartste bladzijden uit het leven van het volk van Israël. Onderweg naar het beloofde land staat er in Numeri 21 vanaf vers 4, of vanaf vers 5, daar staat op een gegeven moment dat het volk van Israël een omweg moest maken. En dan wordt het volk onderweg ongeduldig, staat er in vers 4 het einde. En dan vers 5 van Numeri 21. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij. En dat is voor Israël het toppunt van zonde. Van deze flauwe spijs walgen wij, want u moet wel weten, dit is het brood wat God uit de hemel naar beneden laat komen. Waarvan de Heer Jezus het beeld is. Hè? En dat het Joodse volk zegt, we walgen ervan. Dus ze verwerpen als het ware dat brood, het hemelsbrood, het beeld van Jezus. En dan staat er, toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide, wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De Heere dan zeide tot Mozes, maak een vurige slang, plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En zie wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef hij in leven. Dit is dus eigenlijk de geschiedenis die de Jezus aanhaalt om te laten zien. Voor Pinksteren krijgen we eerst het kruis. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld wat je hier ziet. Als iemand door een slang gebeten werd, dan werd hij genezen door kijken naar een slang. Denk je van, dat is toch gek hè? Je wordt door een slang gebeten, je gaat dood. Maar als je dan naar een koperen slang kijkt, dan blijf je in leven. Had de Heer toch ook wel iets anders kunnen maken waar je dan naar kijkt. Niet zo'n ellendige slang die je bijt. Hè, dan denk je van, nou waarom doet God dat nou? Maar staat er niet in 2 Korinthe 5 vers 21 dat er Jezus voor ons tot zonde gemaakt werd? En toen Jezus aan het kruis hing, was hij als het ware ook voor ons tot een slang gemaakt. Hij was voor ons eigenlijk ook, net zoals zij gebeten, het probleem was de slang, waardoor ze doodgingen. En ze moesten naar de slang kijken om levend te worden. Het probleem voor ons was de zonde. En als je naar Jezus kijkt, hij werd voor ons tot zonde gemaakt aan het kruis. En alleen door te zien op Jezus die voor ons tot zonde gemaakt werd, kon je behouden worden. Het is nogal wat, hè, dat Jezus voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd het beeld van zonde door God verlaten. En zo hing Jezus aan het kruis. En dan zegt Jezus, als we weer even teruggaan naar Johannes 3, dus Mozes heeft de slang opgehangen. Jezus werd opgehangen als zonde, tot zonde voor ons gemaakt, om ons te bevrijden van de zonde, zoals de slang de mensen bevrijdde van de slangenbeten. En dan staat er in vers 13, en niemand is opgevaren, oh nee, wacht even hoor, zo staat er in vers 14, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Zo moet ook de zoon des mensen, het is de tweede keer, in vers 13 lees je de eerste keer dat de Heer Jezus het heeft over de zoon des mensen. En in vers 14 wordt weer die uitdrukking de zoon des mensen genoemd. En dat is heel wonderlijk om te zien, voor Nicodemus was Jezus de leraar door God gezonden. Ja, dat staat in vers 3. We weten dat u als leraar door God gezonden bent. En nou zegt er Jezus, ik ben de zoon des mensen uit de hemel neergedaald. In vers 14, de zoon des mensen moet verhoogd worden. En iets verder, dan heeft hij het niet alleen over de zoon des mensen, maar dan staat er in vers 16, de enig geboren zoon. Of vers 17, Gods zoon. Of vers 18, het laatste stukje, de enige zoon van God. Dus de Heer Jezus die wilde aan Nicodemus duidelijk maken, ik ben niet zomaar een leraar, maar ik ben die zoon des mensen. Die bij God, door God gezonden is. En deze zoon des mensen, die zal straks verhoogd worden. Net zoals die slang ook verhoogd werd aan een paal. Zo wordt de zoon des mensen verhoogd. En daar staat in, daar staat heel duidelijk, net zoals die slang. En dan staat er, opdat een ieder die in hem gelooft, want dat heeft een reden in vers 15, opdat een ieder die in hem, die gelooft, in hem eeuwig leven hebben. Als mensen gebeten waren door de slang, dan betekende dat, als ze keken naar de verhoogde slang, ik geloof. Kijken naar die slang betekende voor hen, ik geloof. Daar is mijn redding. En de Heer Jezus zegt, op dezelfde manier mogen jullie in mij geloven. Dat je zo kijkt als het ware, daar hebben we dat prachtige lied gezongen, Heere, open mijn ogen. Dat je als het ware kijkt naar Jezus als jouw redder. Gebeten door de slang, door de zonde aangetast. En ik kan me heel goed voorstellen, broeders en zusters, dat Nicodemus, je leest er heel weinig over, maar dat Nicodemus daar zeker een plekje gehad heeft bij het kruis toen Jezus stierf. Ik weet in ieder geval wel zeker dat Nicodemus en Jozef Arimathea hem van het kruis afgehaald hebben. En het kan niet anders dan dat Nicodemus op dat moment aan deze tekst moest denken. Hij moest verhoogd worden. Hij moest aan een paal verhoogd worden. Opdat een ieder die naar hem kijkt, behouden werd. En het is gewoon zeker dat Nicodemus daaraan moest denken. Jezus heeft het van tevoren aan hem verteld. Het gaat gebeuren dat ik verhoogd zal worden. En Nicodemus heeft het met eigen ogen gezien. En niet alleen maar zo informatief gezien. Maar ik denk dat Nicodemus ernaar gekeken heeft en gedacht, ja, daar hangt mijn koperen slang, daar hangt degene die voor mij tot zonde gemaakt is. En het is zo mooi dat hier staat, omdat, hè, dat is de enige reden, hè, dat de zoon des mensen verhoogd werd, opdat een ieder die gelooft, en dat is je ogen op hem richten, daar staat eeuwig leven hebben. Omdat in ieder die gelooft, eeuwig leven hebben. Ik wil het nog heel duidelijk benadrukken. Dat eeuwig leven, dat is niet zomaar eindeloos leven. Maar dat eeuwig leven is niemand anders dan Jezus zelf. Want, als u even kijkt in Johannes hoofdstuk 1, daar staat, in Johannes hoofdstuk 1 vers 4, in het woord was leven. Zie je het staan? Dus wanneer heb je het leven? als je het woord hebt. En wie is het woord? Jezus. En als hier staat opdat een ieder die gelooft eeuwig leven hebben, dan betekent het wat Paulus zegt, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. Dat is eeuwig leven hebben. Dat Christus, dat leven, dat woord waar leven in zit, dat Christus in mij leeft. Sommige mensen denken, ja, dat eeuwig leven krijg je als je hier je ogen sluit. Als je leven hier voorbij is. Andere mensen denken, ja, dat eeuwig leven krijg je als Jezus terugkomt. Nee, mensen, dat eeuwig leven hebben we nu al. En dat staat hier heel duidelijk tot tweemaal toe. Aan het einde van vers 16 staat ook, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus het is een bezit van je geworden. Je hebt deel aan dat eeuwig leven, aan die eeuwige heerlijkheid. Waar je nu al deel aan hebt. Johannes 17. Lees het maar, Johannes, okay. Johannes 17, vers 3.
En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft.
Ja, prachtig. Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Hè? En ja, in de brief van Johannes staat het ook heel duidelijk. Hè? Daar gaat het over het getuigenis. Hij heeft ons eeuwig leven gegeven en dit eeuwig leven is Jezus. Jezus zelf. Het bezit. Hij komt in ons wonen. En dan komt dat hele bekende vers. Want zo, op dezelfde manier. Weet u, we moeten dit niet loskoppelen van het voorbeeld uit Numeri 21. Dit volk van Israël had het zo bond gemaakt dat ze walgden. Hè, dit is niet één keer, maar dit is een aantal keren in Numeri achter elkaar gebeurd. Dat God op een gegeven moment zelfs tegen Mozes al zei van, Mozes, scheid jij je maar af van het volk, ik vernietig het volk, ik ben er klaar mee. Hè, en dat Mozes dan in de bres springt en pleit voor het volk. En dit is de zoveelste keer, hè, dat het volk van Israël zegt van, we moeten dat mannen niet, we walgen ervan, hè. Ja, dan ga je op een gegeven moment wel erg ver, hè? We walgen van het mannen. En dat het volk van God, het volk Israël daardoor onder de toren van God terechtgekomen is. Het volk van God is helemaal onder de toren van God terechtgekomen. En dan staat er, want al zo lief heeft God zijn volk gehad, dat hij toch redding gaf. En toen God Mozes die staf liet maken en die slang, toen wist God, ja, zo gaat dat straks met mijn zoon gebeuren. God die wist dat. Weet je, er staat in de Bijbel in Romeinen 3 dat deze wereld geheel strafwaardig geworden is voor God. En toch heeft God deze wereld lief. Dat is het motief van God, dat is de bron, Gods liefde. De bron van verlossing. Op dezelfde manier zoals God het volk van Israël lief heeft en dat volk gered heeft, zo heeft God deze wereld lief om de hele wereld te redden. En daarom staat er ook, God heeft de wereld lief gehad. En broeders en zusters, we mogen dat nog verder zien als hij staat. Want als lief heeft God de wereld gehad, dan wordt daar niet alleen maar zomaar alle mensen bedoeld, maar de kosmos staat er. God heeft de totale wereld lief gehad. En ook voor de schepping. Hè, ze zijn nu in Bonn bezig met duizenden geleerden, hè, om deze wereld te redden. Dat is geloof ik nu voorbij. Maar een opmaat voor de volgende conferentie. En dan proberen ze deze wereld te redden. Maar ook de schepping waar wij in leven zal eens nog heerlijk worden. Wanneer de schepper terugkeert naar zijn eigen schepping. En ook deze wereld staat, zal verlost worden. In Romeinen 8 staat dat heel duidelijk. Dus God heeft deze wereld lief. En hij wil deze wereld redden. En hij zegt ook dan heel duidelijk, wij hebben een bediening gekregen van verzoening. En het is zo mooi dat je weet, God heeft deze wereld lief en God wil zijn liefde door ons heen aan deze wereld die onder het oordeel van God terechtgekomen is. Dat wil God laten zien door ons heen. God heeft deze wereld lief. En misschien is het wel goed om met deze ogen bijvoorbeeld naar het journaal te kijken. Naar alle ongerechtigheid, naar alle leugen in deze wereld. Dat je toch weet, God heeft deze wereld lief. God is nog steeds genadig over deze wereld. En daarom zegt hij ook, God heeft zijn zoon niet gezonden om deze wereld te veroordelen. Maar God heeft zijn zoon gezonden om deze wereld te redden. Dat oordeel komt. Dat oordeel komt op een gegeven moment voor de grote witte troon. In Openbaring 20 staat dat alle ongelovigen aller tijden eens voor de troon zullen staan. Dat dan de boeken geopend zullen worden en dat ze op grond van hun werken veroordeeld zullen worden. Ja? Maar God, die heeft zijn zoon gezonden om hen te redden vanuit dat oordeel, hen te bewaren voor het oordeel. Want zij die geloven, die zullen niet veroordeeld worden. Zij die geloven, staat er zo mooi, in de naam van de enige geboren zoon van God. Ziet u staan aan het einde van vers 18? De naam van de enige geboren zoon van God. En de Jezus die noemt die naam dus niet, hè? Jezus wist natuurlijk wel hoe die heette. En Nicodemus wist ook wel hoe hij heette, deze Jezus. Maar de naam van de enige geboren zoon van God was, ik vind het zo leuk, op een gegeven moment komt de engel Gabriel naar Maria toe en kondigt de geboorte van Jezus aan. En dan zegt de engel Gabriel, je zult zwanger worden, je zult een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. Dat zegt de Heer tegen Maria. Jozef, die krijgt op een gegeven moment een droom. Toen, daar staan we lang niet altijd bij stil, maar toen Maria 3 maanden weg was en bleek ze zwanger te zijn. En ik kan me goed voorstellen dat Jozef denkt, ja, waar ben je 3 maanden geweest? Hoe komt het dat je zwanger bent? En ik geloof er helemaal niks van je verhaaltjes, hè? En dat Jozef dan die droom krijgt en zegt, joh, dat wat in Maria verwekt is, is door de Heilige Geest verwekt. En je zult een zoon krijgen. Maria zal een zoon krijgen en je moet hem de naam Jezus geven. Dus zowel Maria wist, hij moet Jezus heten, al veel eerder, en Jozef hoorde ook van hij moet Jezus heten. En wat zou dat dan mooi geweest zijn als ze tegen elkaar, dat Maria op een gegeven moment zei, hoe weet jij dat? En Maria zei, hoe weet jij dat, die Jezus moet heten? Dat de Heer onafhankelijk van elkaar gezegd heeft, hij moet Jezus heten. En waarom is het zo belangrijk? Yeshua is dezelfde naam als Jozua. En betekent heel eenvoudig, hij is de redder. Hij is de verlosser. En dat betekent, zij die in zijn naam geloven. En geloven in zijn naam betekent, Heer, u bent mijn redder. En zo mogen we naar hem kijken die voor ons verhoogd werd. En dan krijg je dat laatste stukje. Want als we nog heel even terugkijken in Johannes 1, daar staat niet alleen in het woord is leven, maar daar staat, het lijkt net of de Jezus nog even teruggaat naar Johannes 1 met Nicodemus, want er staat in vers 4, in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Dus het licht is ook het leven. En dat staat ook het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, vers 5. En de duisternis heeft het niet gegrepen. En dan staat er in vers 8. Hij was het licht niet, Johannes de Doper, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens zou verlichten, was komende in de wereld. En dat zegt er Jezus hier tegen Nicodemus. Nicodemus, het licht is gekomen. Het licht is gekomen, heeft het licht geworpen op de mens hier op aarde en de mensen hebben zich teruggetrokken in de duisternis. Misschien dat Nicodemus zich aangesproken voelde omdat hij 's nachts naar Jezus gekomen is en niet in het licht. misschien toch een beetje die duistere plekjes opgezocht heeft. Van, ja, dat durf ik niet. Ik durf er nog niet helemaal in het licht te staan. Hè? Ik hou me nog een beetje in de duisternis. Vandaar dat misschien ook wel Nicodemus ervoor gekozen heeft om in het donker te blijven. In het licht komen, dat betekent dat je ook durft te zijn wie je bent. In het licht staan, dat betekent ik heb niks te verbergen. En dat is hetgeen wat de Jezus hier zegt. Dat je, ja, heel veel mensen die wegvluchten en in de leugen geloven. Wat mij de laatste tijd zo opvalt, broeders en zusters, dat is dat deze hele maatschappij in Nederland, maar ook helemaal internationaal, in elkaar hangt van leugen en bedrog. Het is de ene leugen naar de andere leugen in de Nederlandse politiek. Maar ook allerlei nepnieuws, wat Rusland misschien wel de wereld inbrengt. En er zullen ook heus wel andere landen zijn. En met alles moet je denken van, zou het waar zijn? En het is gewoon de laatste tijd, ja, misschien komt het wel door de sociale media, dat het nog makkelijker is. Maar de wereld is één groot stuk bedrog. En er staat in Johannes 8, vers 44, dat de duivel is de vader der leugen. En hij is de bron van leugen. Dus ja, je hebt soms het idee dat deze wereld helemaal in de ban raakt van de duivel die zoveel bedrog om zich heen verspreidt. En midden in die duisternis staat de gemeente van Jezus Christus. Waarvan de Heer Jezus zegt, en jullie zijn het licht. Midden in de duisternis zijn jullie het licht. En dan staat er een hele mooie uitdrukking. Misschien toch wel goed om dat even te noemen in vers 21. Daar sluiten we dan mee af. Maar wie de waarheid doet. Wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht. Wat betekent dat, de waarheid doen? De waarheid doen is iets anders dan de waarheid erkennen. Of de waarheid weten. Of de waarheid verstaan. De waarheid doen is iets anders dan door de waarheid een bepaalde denkrichting aan te hangen. De waarheid doen heeft een van u misschien een antwoord erop. Wat betekent nu precies wat Jezus hier zegt, maar wie de waarheid doet? Wat betekent dat nou in de praktijk? De waarheid doen.
Naar waarheid leven.
Naar waarheid leven? Ja? Mooi. Ja, hem volgen, nog meer, die er iets aan, ergens aan moeten denken, de waarheid doen.
Oprechtheid.
Ja, ja, ik denk dat het allemaal zeker ook zo is. Ik denk ook de waarheid doen, ja, dat betekent gewoon, de Heer Jezus die heeft op een gegeven moment de voeten van de discipelen gewassen. En die zei, nou weet je hoe het moet. Zalig ben je als je het ook doet. Ja, navolgen. Wat er in de Bijbel staat. Vroeger zongen we wel eens dat liedje, ik weet niet of we dat kennen. Doe wat de Bijbel zegt. Dat was een koortje, een refrein. Doe wat de Bijbel zegt. Doe wat de Bijbel zegt. Gewoon een heel eenvoudig liedje. Doen wat de Bijbel zegt. In de waarheid staan en de waarheid ook doen. Vanuit het woord van God leven. En dat leidt, en dan hebben we het over het jaarmotto, opdat zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Geloof werkt. Maar dan zijn het werken dat ze als het ware in God verricht zijn, in het licht van God verricht zijn. Ja, zoals zo mooi staat in de Efezebrief, in Efeze 2, hè, dat hele bekende vers, dat wij geschapen zijn om goede werken te doen. die hij tevoren bereid heeft. In zijn werken werken. En ik weet niet precies, broeders en zusters, of dit hele gesprek tot en met 21 of Nicodemus erbij zat. Het zou kunnen zijn dat het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus tot en met vers 17 gaat. Dat staat er niet helemaal bij, maar het is wel heel belangrijk dat je weet dat de Heer Jezus die wilde Nicodemus laten zien wat het betekent dat de Zoon des Mens gekomen is om aan het kruis, aan de paal verhoogd te worden. En ik denk dat de Heer Jezus ook wist dat er eens een moment zou komen dat Nicodemus het zou gaan zien en daardoor tot geloof zou komen. Goed, tot zover dit gedeelte.